De kwalificatie was werkelijk waar subliem. Uit het boekje ongeëvenaard en misschien wel buitenaards. Maar op de zondag werd het resultaat eigenhandig in het spreekwoordelijke putje gegooid. Nee, ik heb het niet over Lewis Hamilton, die zijn hoogste klassering van het seizoen pakte. Ook niet over Nyck de Vries, die met een 12e plek beter scoorde dan zijn teamgenoot. Ik heb het ook niet over Max Verstappen, die werkelijk waar een fantastische Grand Prix reed van begin tot eind. En ik heb het ook niet over Viaplay-analyst Tom Coronel, die met zijn status als diamondcoureur weer meerdere bekers meenam vanaf het circuit Spa-Francorchamps. Ruud, over wie heb ik het wel?
Als je het over in het putje gooien hebt, op zaterdag heb je het over Perez en op zondag heb je het over George Russell.
Nou ja, en dan moeten we er helemaal nog meenemen. Wat ik het eigenlijk nog naartoe wilde is Rinus Vike, jongens.
Oh, tuurlijk, ja. Die heeft het hartstikke oké gedaan, toch?
Nou, ja, hartstikke oké gedaan.
Nou ja, hij deed gewoon mee. Dat was leuk. En ik bedoel, hij is wel gefinished. P10. Ik bedoel, dat is een mooi prijzenpotje. Ik bedoel, dat moet je niet zo minachtend over doen. Dat is gewoon heel oké.
Heb je de race gekeken, Tom? Heb je ook zijn pitstop gezien?
Ja, dat hij eventjes... dat ging zeker fout. Maar dat is ook een beetje actie op de baan. Ik hou ervan.
Grote winnaars en verliezers worden het al. Een van de winnaars is onder andere Max Verstappen. De verliezers zijn misschien wel George Russell en Sergio Perez. We gaan alles behandelen in de 16e aflevering van dit Formule 1 podcastseizoen van Racing News 365. Mijn naam is Joris Mosdijk. Leuk dat je er weer bij bent. Tom en Ruud zijn er ook weer bij. En we hebben ontzettend veel te doen, want we gaan niet alleen terugblikken op de Grand Prix van Monaco, maar over 6 dagen staat ook natuurlijk weer de Grand Prix van Spanje op de planning. Dat was de race waarin de Verstappen zijn debuut maakte voor Red Bull Racing en meteen de race won. Voorspeld door Tom Coronel. Laten we het ook nog niet vergeten. Dat komt iedere week en waarschijnlijk deze week ook weer terug op jouw Instagram, vermoed ik, dat filmpje.
Ah, die ga ik zeker nog eventjes gaan met die boosten. Ja.
Dat komt straks. We gaan eerst even naar Monaco. Een race die relatief saai leek te zijn, want Verstappen domineerde van begin tot eind. Maar toen was daar in één keer regen, veel verschillende signalen. Komt het wel? Komt het niet? Komt het na de race? Is het een heel klein beetje? Het gooide voor sommige coureurs letterlijk ook weer de race door het afvoerputje. De eerste stelling, jongens. Alonso, die had de winst gepakt als hij meteen voor Inters was gegaan.
Nee, niet helemaal. Het was heel close geweest, want het gat was iedere keer 20 seconden. Volgens mij was dat ook het gat waar Red Bull Racing constant rekening mee houden. Maar het had wel zo kunnen zijn als Max lang had moeten doorrijden en het was even ietsjes meer gaan regenen. Ja, dan mis je wel de outlap, want dan had hij ervoor gezeten. Het was een spannende call, absoluut.
Ik denk het wel, want ja. Het gat was toen ongeveer, denk ik, 10 seconden of zo. Misschien 12 dat het toen was, want Max liep even iets uit toen. Alleen, wat ga je doen? Hij wisselt naar... Ja, naar nieuwe droogweerbanden. Terwijl juist op het moment dat
ik bedoelde dat de pitstop 20 seconden was. Hè? Ik bedoelde de pitstop 20 seconden en het verlies van 10. Klopt, je hebt gelijk.
Dus het... ze maken bij Aston Martin die call en ze denken dat het niet gaat regenen. Of niet meer gaat regenen dan het deed. Ja, en één ronde later kon hij kruipen terug naar de finish. Als ze één rondje eerder had zijn stop had gemaakt, dan was het echt heel close. Want kijk naar Max in die ronde. Die was gewoon aan het zwemmen. Die raakte met de vangrail. Die kroop inderdaad naar de pitstraat. En ja, en als je dan net dat geluk hebt dat je dan die ronde ervoor die stop hebt gemaakt. Kijk, ervoor is ervoor en dan kom je er niet voorbij in Monaco. Dat hebben we gisteren natuurlijk ook weer gezien. Dus. Maar ja, het had gekund. Alleen ja, achteraf is het altijd mooi wonen.
Tom, in eerste instantie was er sprake, ging het verhaal de ronde, dat er een miscommunicatie was bij Aston Martin. Dat ze dus eigenlijk naar de Inters wilden, maar dat ze dus per ongeluk de mediums eronder gezet hadden. Nou, dat was bullshit. Oei. Het was gewoon een bewuste call. Had jij die call ook gemaakt als teambaas? Want inderdaad, het was een beetje kielen-kielen. Meerdere coureurs gingen naar de Inters, maar in de eerste ronde werd nog niet meteen duidelijk dat die veel beter waren. Weet je, dit is gewoon een kwestie van gegokt en verloren. Maar had jij hetzelfde gedaan?
Ja, maar het is verkeerd gegokt. Want als je gokt, want het is natuurlijk, je gaat natuurlijk voor all in. Hè? Het is of winnen of niks zijn. Dan had je inderdaad gewoon voor de intermediërs moeten gaan. Want je zag dat aan de andere kant van de baan nat was. Wat ik heel knap vond is dat Red Bull het heel goed kon analyseren. En eigenlijk van tevoren al aangaf, jongens, het komt eraan. En hebben ze het echt over een kilometer buiten de rand waar het circuit is. Want ik bedoel, dan zetten ze natuurlijk gewoon spotters neer. Ja, dat vond ik wel heel gaaf. Je zag gelijk dat het begon te regenen. En omdat het hier allemaal heel low speed is, weet je, dan krijg je ook geen temperatuur meer in die banden. Dus die banden die begonnen ook heel erg te glijden. Dus ja, ik was voor de intermediate gegaan en helemaal in Monaco. Want kijk, als je er ietsjes naast glijdt, normaal gesproken kan je nog even een curbje pakken, een beetje grind pakken, een beetje gras pakken. Dat heb je hier niet. Hier is het gelijk, boom, is ho. Dus hier kan je nooit de call doen door het risico te nemen om sliks te rijden. Nooit. Er is maar één call die je moet doen, dat is om ervoor te komen.
Stel, dit was gegokt en gewonnen. Dus inderdaad, de regen had niet doorgezet. Dan had Fernando Alonso toch met een ongelofelijke voorsprong de Grand Prix gewonnen. Als iedereen had gedaan wat ze gewoon hadden gedaan. Dus iedereen inderdaad gewoon naar de Inters, zijn naar de mediums.
Ja, maar Max stond ook nog op sliks. Dus die koos erna. Dus die kon nog alle kanten op. Dus er was niks aan de hand. Hij ging naar buiten op sliks. En Max stond ook nog op sliks. Dus dat had helemaal niets uitgemaakt. De enige call die hij had moeten doen was de intermediates om daar zijn voordeel te pakken. Dus dat had helemaal niets uitgemaakt. Hij was altijd tweede geweest. Kijk, had Max nou eerder gewisseld, dan wel. Dan was het zoiets geweest van, dat was een hele slimme call geweest. Dan ging je all in voor droog. Maar dat was het niet. Max had niet gewisseld.
En Alonso kon het risico nemen, want de voorsprong op Ocon die was gigantisch. Dus klopt. Ook al had hij bij wijze van spreken full wets opgelegd en het werkte niet, dan was hij één rondje terug naar de pits gegaan en had hij nog een keer gewisseld.
Er waren twee stoptreintjes in Monaco, Ocon en de Vries. Je zag op een gegeven moment het verschil inderdaad tussen Ocon en Alonso was 20 seconden. En daar, volgens mij, de 6-7 coureurs daarachter zaten allemaal binnen 4-5 tellen van elkaar ongeveer.
Het was een ouderwets trulie treintje bij Ocon, wat op zich wel mooi was, dus.
Ja, het was lekker rommelig. Ik zag ze af en toe wel een beetje inhalen en een beetje kloten. Dus, maar ja, het is wel zo. Degene die vooraan zit, die bepaalt het tempo van alles wat erachter hangt.
Aan de kant even, als we naar Red Bull Verstappen kant kijken. Dus daar team, engineers, pitstops, Verstappen. Was dat niet foutloos tot in detail van alles en iedereen?
Ja. Dat was maximaal. Dat was... Ja. Hij heeft geen... Ja. Hij heeft op zaterdag heeft hij de vangrail gekust. Op zondag heeft hij de vangrail gekust. Maar hij had het maximale nodig. En hij was niet de enige. Hè? Alonso, die ging ook als een flipperkast er doorheen. Leclerc, die gaf het aan. Ik heb ook de vangrail geraakt. Ocon, die zei van nou, ik Sainz. Heb het de vangrail. Ja, zo allemaal. Het zat zo dicht bij elkaar. Zeker op die zaterdag. Dat het gewoon, het was gewoon super gaaf. Weet je, de kwalificatie. En ook waar we het vorige week over hadden. De kwalificatie op Monaco is gewoon zo gaaf. Dat is gewoon de gaafste kwalificatie van het jaar. En dit jaar was hij nog gaver. Ik bedoel, wie had er voorspeld dat Ocon als vierde kwalificeerde en als derde dan start? De top drie binnen 1/10, weet je, van elkaar. Nou, ik vond het even...
Ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Dat is zo close. Dat is als jij gewoon de kortste weg kiest, net even een binnenbochtje, 2 centimeter meer naar binnen, leg je een 0,5 meter minder af en dan sta je erbij. Het is echt... Wat ik gezien heb, deze kwalificatie, heb ik inderdaad nog nooit gezien. Nog nooit. Het was pang, nieuw, pang, nieuw, pang, nieuw. Nee, hij haalt het niet. Hè? Hij haalt het wel. En dat waren die surprises. Ik heb zelfs de analyse even gezien die ze bij Autosport hadden gedaan. Weet je wel, van Alonso en met Max, Stappen. Die ervoor ging en die ervoor ging. Weet je, kijk, die klopt niet helemaal. Want het is natuurlijk wanneer gebruik je je elektrische gedeelte, weet je? Dus dat wordt natuurlijk helemaal berekend door je eigen engineers. Gebruik je het in het begin van het circuit? Gebruik je het bij het uitaccelereren van de langzame bochten? Gebruik je het bij het opaccelereren voor de snelle rechte stukken? Gebruik je het in het laatste gedeelte? En als Max 0,3 wint in het laatste gedeelte, nou is hij daar gewoon vol open gegaan.
Ja, maar je zag ook in zo'n groot gat. Sector 1 en 2, dat op een gegeven moment soms de wagenlengte afstand gewoon 2 auto's was in het voordeel van Alonso. En dan zie je op een gegeven moment die laatste 3 bochten, flop, flop, banden voor. Maar wat jij zegt, het was wel mooi dat die auto zich continu deed
Joris, er zat wel heel veel in de laatste gedeelte, in de entry, bij het ingaan van de bochten. Dus dit is een combinatie van het risico wat Max nam, samen met het elektrische gedeelte.
Ja, en inderdaad, dat die tijden continu verbeterd werden. Want ja, we gaan het dadelijk uitgebreid hebben over Perez. Maar die maakte natuurlijk een klein foutje in de kwalificatie. Maar hij had toen zo'n tijd neergezet. Ik dacht, die start gewoon als 15e. Die haalt wel gewoon nog Q2. Maar op een gegeven moment is het gewoon troosteloos dat gewoon 19 coureurs iedereen over hem heen ging. dadelijk komt.
Dat gevoel had hij denk ik ook aan het einde van het race.
Hoeveel pitstops heeft hij gemaakt, die gozer? Ik heb het niet bijgehouden, maar ik denk dat hij 14 de tel kwijtgeraakt ongeveer.
Paniek. Daar sloeg echt de paniek toe. Dat ze gewoon echt niet meer wisten wat ze moesten doen. Dat ze overal een voordeel probeerden te pakken. Maar dat gewoon helemaal, dat was gewoon stress. Daar klopt helemaal niks meer.
Laten we gewoon Perez er meteen bij pakken. Want de stelling die we ook gevraagd hebben op onze website, waarbij we het podcastpanel en alle fans van Racing News ook op input hebben gevraagd, is: Perez heeft zijn Red Bull krediet verspeeld in Monaco.
Nou, bij mij had hij hem al nooit gekregen, maar daar weten jullie alles van. Ik had van tevoren al gezegd, jongens, de Street Fighter, of hoe iedereen hem ook een titeltje gaf. De Stratenkoning, of wat was het, de Stratenmonster. Nou ja, ik heb van alles voorbij zien komen. Dat is minstens de helft geweest, dankzij de fouten van Max. Ja, of de problemen bij Max, laat ik het even zo zelfs noemen. Dus ik vond hem al niet dat hij de titel verdiende, want het was niet op eigen kracht. Ja, en hier heeft hij echt duidelijk laten zien dat hij de titel gewoon überhaupt niet eens bij zijn naam had mogen staan.
Laten we het even opsommen. Ruud, met jou beginnen. Stel, er komt een kwartetspel van Sergio Perez. En een van de kwartetjes is fouten tijdens de Grand Prix van Monaco 2023. Kunnen we even een paar kaartjes opnoemen die je er graag zou willen hebben van mij?
Nou, de kwalificatie, Sandoval. Veel te hard er gewoon in. De hele, maar ook echt de hele linkerkant gewoon helemaal aangord. Dat is wel mooi, hè? Dus het shot elke keer van die auto's als ze in die kraan hangen. En al die fotografen, klik, 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 klik. De onderkant van die auto's die fotograferen.
Red Bull geeft beugels. Mooi. Precies.
Ja, maar ook die Mercedes, hè? Dat Toto Wolff zei, het is net Circus du Soleil, weet je. Maar dat was natuurlijk fout 1. En die was heel pijnlijk, want we waren met het eerste deel van de kwalificatie. En je hoorde ook gewoon de frustratie bij Helmut Marko van, met deze auto mag je nooit daar eindigen. Je gooit alles weg.
Zeker niet in Q1, want daar had hij zo makkelijk in kunnen zitten. Ja.
Als je hem in Q3 dan de wielen eraf rijdt in een poging om die pole te behalen, en je start dan als derde, vierde, vijfde, is het misschien zuur. Maar dit was gewoon echt veel te gretig.
Dat is kaartje 1 van het kwartetspel. Wat is kaartje 2? Tom, heb jij er ook één?
Nou, om even bij kaartje 1 heel voorzichtig terug te komen, vond ik dit wel eentje die... Die is natuurlijk ontstaan doordat iedereen hem de straatkoning begon te noemen. En dan, dan denk je ook echt dat je het bent. En hier is eigenlijk gewoon de tik op de neus teruggekomen. Dat hij van tevoren had moeten weten hoe hij er zelf voor stond.
Zo, ja, tik op de neus, ik denk...
Serieus, ja.
Miami was een links-rechts combinatie op de neus. Want als Max van plek 9 je daar nog even inhaalt om de race te winnen. Als je van tevoren roept dat jij wereldkampioen moet worden, kan worden en aan de WK-leiding had moeten staan, dan denk ik dat Monaco gewoon de definitieve knockout is geweest van Sergio Perez.
Fully agree. En kijk eens even de afstand die er is ontstaan. Want dit was natuurlijk gewoon de jackpot, hè, voor Verstappen ten opzichte van Perez. Dit was gewoon aan de maximale punten.
144 om 105 punten.
Ja, dus dit is klaar. Weet je, we gaan het niet meer over het wereldkampioenschap hebben met hem, want dat gaat toch niet gebeuren. Wij wisten het al. Ik vind het een beetje zonde van de tijd dit, als ik heel eerlijk ben. Ja.
Maar nou, volgende foto, want hij wil alle incidenten weten.
Ik wil het kwartetje vol hebben. Ik doe de tweede opperen. Nou. Ik doe even de bizarre inhaalactie achter Max Verstappen aan. Hij werd gelept door Max Verstappen. Ja. Ik weet even niet welke kleur ertussen zat. Verstappen mag gewoon netjes inhalen en op een gegeven moment denkt, uitkomen tunnel, Perez. Ik vlamde vol achteraan.
Lukt niet.
Niet even wel lekker. Nee,
lukte
nee.
niet. Nee.
Nou, toen hebben we nog een momentje gehad dat je achter op de haas reed. Ja, bij de chicane. Een voorvleugeltje kapot.
Die dat hij zei, de brake test. Dat was onhandig, zeg. Ja. Ja, bij het uitaccelereren van de chicane. Ja, dat zag er zo klungelig uit. Moest hij nog even de pits in. Nog eventjes een nieuw vleugeltje halen. Ja, dat kost je ook gewoon weer veel te veel tijd. Nou, allemaal paniekacties.
Heeft hij even de pech gehad dat George Russell als een kamikaze coureur terugkwam op de baan? Want daar kon hij niks aan doen. Maar goed, enkele bochten later rijd je dan bij het zwembad zelf de vangrail in. Ja, en dan op het laatste wissel nog een keer naar de full wet, gewoon alles of niks. Twee ronden achterstand. En dat is wel echt, een pijnlijke. En ja, ik vind het oprecht jammer voor het kampioenschap. Want als je nou gewoon kijkt, dan heb je Perez op 39 punten. Alonso staat er op ongeveer 50. Je hebt pas 6 races gereden. Max kan eigenlijk gewoon 2 keer uitvallen. Nu al. En als je nog steeds eigenlijk de leider. Ja, en het is hartstikke leuk dat Max alle races wint. En we hebben er nog 16 te gaan. Voor hetzelfde geld wint hij nog 14. Prachtig voor de statistieken boeken. Alleen ja, wanneer is hij dan eens kampioen?
Ja, en dan kijk, weet ik ook dat naar
is
de heel ver
vooruitkijken, maar...
Weet je even uit de constructeurs
of dit pijnlijk doet?
Ja, de constructeurs. Ja, dubbele. 120 punten Aston Martin, 119 punten Mercedes en 249 punten Red Bull Racing. Dus die, ja, ja. Die...
Dan wil ik gelijk inhaken, want je zegt Aston Martin zit één puntje voor op Mercedes. Dan heb je daar Lance Stroll rijden. Het zoontje van.
Fernando Alonso staat één puntje voor op Mercedes.
Maar wacht even. Jullie hadden het over Perez. Over Monaco. Ik noem dat altijd de topper en de flopper. En als je dan kijkt naar wat een Stroll doet in vergelijk met Alonso. Dan zeg ik, jongens, waarom laat je je zoon rijden? Er kunnen twee auto's gewoon vooraan rijden. Dream Team, Vettel en Alonso. Die hadden alle twee gewoon makkelijk bij de top 5 gereden. Ik zag hem al bij de start, zag ik hem er zo tussen vrotten zo. Omdat hij dacht dat hij een gat zag. Terwijl hij wist dat hij er helemaal niet was. Want in Monaco is hij er niet. Klonk, 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 zo tegen de vangrail. Toen dacht ik al, waar ben jij in godsnaam mee bezig? Welke hersencel vertelt jou dat je daar in dat gat moet duiken? Toen ging hij ook nog eens een keer rechts. Wilde hij er voorbij buitenom. Werd hij ook nog eens een keer afgesneden. Toen dacht ik echt, nou, die gozer, hoe kan het zijn dat hij in die auto zit? Eén reden, door papa. Want die hoort daar echt niet thuis. Echt niet. Het verschil is te groot. Dit kan niet. En dat Alonso dan roept, hij kan nog wereldkampioen worden en dat soort dingen. Is lekker voor de paycheck.
Dat is het grootste deel van het salaris. Hij krijgt 20 miljoen, waarvan 18 miljoen even Stroll aan prijs is.
Hij mag het niet roepen. En Stroll is niet slecht. Want dat zeg ik. Hij heeft ook op pole positie gestaan in Turkije in de regen. Maar heel simpel. Mooi mazzelrondje. Hartstikke knap. Gefeliciteerd. Maar deze plek in deze goede auto hoort hij niet te hebben.
Nee, de kwalificatie was om te huilen. Het hele weekend was om te huilen. Hij heeft er geen enkel moment bij gezeten. En de kwalificatie was je uit mijn hoofd plekje 14. Maar goed, dan heeft hij nog een keer gehad. Hè, dat hij in de hairpin nog een keer zijn voorvleugel eraf reed. Hè, toen het regende. Ja. Het was gewoon, ja, het deed me denken aan het, volgens mij was het jaar 1 of jaar 2 in de Williams toen. Toen ze heel paniekerig over de boordradio kwam. En het was ook een safety car geweest en alles was koud en de remmen waren koud en de banden waren koud. Dat je eigenlijk gewoon,
moest je opwarmen.
Eigenlijk klonk ze van, papa, help, weet je. Nou, maar het is, ja, ik vind het voor een team wat wereldkampioen wil worden en wereldkampioen ambities heeft. Ja, weet je, gewoon Pietertje even wisselen.
Nee, maar dit is waar breekt de ketting?
Zwakste schakel.
Goed zo. Hup, weg ermee.
Ja, dat gaat niet heel snel gebeuren. Nee. Even om het Perez-gedeelte af te ronden. We hebben ook deze stelling natuurlijk gevraagd op onze website. En de stelling was letterlijk, Perez heeft bewezen dat hij nooit wereldkampioen zal worden. Er zijn bijna 4000 stemmen op geweest. Willen jullie even gokken wat het percentage eens-oneens was?
99-1.
Nee, ja, nee, doe ik 98-2.
Oh nee, dan zijn de mensen toch wat positiever gestemd. Nee, het is 90,53% zegt eens en 9,47% zegt oneens. Als we het trouwens nog heel even net over gekke stappen uitvallen.
Joris, die 10% die denkt dat Max Corona krijgt, de vogelgriep, de apenpokken en weet ik veel wat in één seizoen.
Nee, hey, jongens, luister, het gaat om nooit wereldkampioen, hè? Niet dit jaar.
Oké.
Nee, even offense voor onze luisteraars. Ik hou van onze luisteraars. Wij gaan door naar de volgende stelling. De magistrale upgrades van Mercedes wiepen haar vruchten af.
Niet echt, als je kijkt naar de uitslag.
Nee, maar je zegt het, niet echt. Ze hebben wel iets gedaan. Ze hebben
beste resultaat voor Hamilton.
Dat bedoel ik. Ze hebben in ieder geval geen stapjes terug gedaan. Kijk, we hebben slechtere dagen van Hamilton gezien. Hè? Kijk even naar de kwalificatie van vorig jaar. Ik bedoel, toen zat hij er echt helemaal niet bij. Dus ergens zie ik wel weer een lichtpuntje. En dat kan ook niet anders. Want het kon ook niet eigenlijk slechter als je het vergelijkt. Want zo doe ik het dan wel. Met degene die met dezelfde motor rijdt. Met de Aston Martin. Want dat zou het eerste doel moeten zijn.
Tom, dat lichtpuntje, was het iedere keer aan de tunnel aan het einde of zo? Dat je dan even een lichtpuntje... Ja. Als je puur op race pace kijkt, Russell die gaf nou niet echt thuis in de kwalificatie. Hamilton, weet je, het is leuk dat je vierde wordt. Alleen kijk
maar,
even
maar
naar de achterstand.
Naar de einduitslag, vierde en vijfde.
Jawel, maar kijk eens wat de achterstand gewoon was. 40 seconden.
Het had vijfde en zesde moeten zijn. Dat is,
en Russell bijna een minuut. En dan heb je ook nog te maken met wederom een blunderend Ferrari. Het is, ja, er is nog wel iets nodig. Wil ons echt een stapje maken. En Barcelona zal laten zien of het een...
Ik zeg niet dat ze een grote stap hebben gemaakt. Maar er is wel iets gebeurd.
Ja, nou ja, de auto ziet er in ieder geval anders uit, Tom. Ja, of je nou sneller is, dan moet ik nog gaan blijken.
Ik quote even letterlijk Italiaanse media, want deze uitspraak vond ik fantastisch. Die hadden ook, omdat jullie inderdaad zegden, Ferrari was niet goed, Mercedes was niet goed, maar Red Bull en Aston Martin wel. Letterlijke uitspraak, dit is kan op het tegeltje. Op de roulette tafel werd het rood en zwart weggehaald en vervangen door blauw en groen. Ferrari en Mercedes zijn niet meer in de mode, nu zijn het Red Bull en Aston Martin.
Wauw.
Ja, het is wel eens. Amen. Ja.
Dat is hetgene wat het is. Ook even positief nieuws. We gaan even ons focussen op Nyck de Vries. Want heeft hij zijn resultaat in Monaco afgelopen zondag gemaximaliseerd, denken jullie?
Nee. Dit is wel wat een... kom op, niet doen. Want nee. Ja, nee Ruud, dit is... Ja, maar dit is niet zo wat jij nu zegt. Want een ervaren coureur, ja, heeft geen fouten gemaakt. In deze situaties zou het ook moeten zijn gebeurd. Ja, bij Nyck. Want dit is namelijk de ervaring die opspeelt. Condities die veranderen, waarbij je op de baan moet blijven. Op het circuit, wat uiteindelijk het moeilijkste is wat er is. Ook nog eens een keer in deze condities. Jawel, ik vind dat hij een pluim heeft verdiend. Dat meen ik echt. Ja.
Tom, als je hem toch weer vergelijkt met Tsunoda het hele weekend. Dan is Tsunoda toch het hele weekend weer een klasse beter geweest. Kijk naar de race. Ja. Op een gegeven moment rijdt Nyck de Vries... En zijn eigen treinwagonnetje als locomotiefje in the middle of nowhere. En dan rijdt hij volgens mij 20 of 30 seconden achter Tsunoda en het groepje ervoor. In dezelfde 100% auto.
100% waar. Daar ben ik het mee eens. Ik heb het niet over het resultaat gehad. Ik heb het over de manier dat een ervaren coureur laat zien waar de waarde in zit. En dat was wel dit moment. Want even kijken, waar was Tsunoda gefinished?
Ja, met Tsunoda had remproblemen, Tom.
Maakt niet uit. Maar je zit er ervoor. Je moet op de baan blijven, je moet niet crashen, je moet geen domme dingen doen. En dat is in deze condities, is dat wel een waarde die je moet hebben. Ik zeg niet dat hij sneller is dan Tsunoda, dat zeg ik niet.
Tsunoda heeft een heel goed weekend gehad, die had gewoon puntjes verdiend. En die heeft wederom gewoon behoorlijk de vloer aangeveegd met Nyck. En het is voor Nyck heel fijn dat hij hem uit de vangrail heeft gehouden. Het is heel fijn dat hij zijn rondje heeft gereden. Zal het een brede glimlach op het gezicht bij Frans Toost en Helmut Marko hebben bezorgd? Nee. Een beetje vertrouwen tanken en dan moet het in Spanje echt eens een keer gaan gebeuren, Tom.
Dit is dus niet het resultaat dat Helmut Marko van Nyck verwacht. Want dat was meteen een vraagje van By Bart. Die stelde die vraag via Instagram volgens mij. Maar dit is nog niet goed genoeg. Beste resultaat, maar nog steeds geen punten.
Nou, maar dat is het dus. Je zegt het al. Het beste resultaat, maar nog niet goed genoeg. Ik heb ook nooit gezegd dat dit de klapper is waarom Nyck de Vries in de Formule 1 zit. Ik heb alleen gezegd dat je als autocoureur zijnde hier je waarde moet laten zien. En dat heeft hij wel laten zien als ervaren coureur. Ik heb nooit gezegd dat hij sneller is dan Yuki. Dat heb ik niet gezegd.
En dat laten we positief eindigen. Nyck de Vries is van de laatste plaats in het kampioenschap af. Laten we het ook zo zeggen. Hij staat nu geen 20ste, maar staat 19e boven Logan Sargeant. Weet je, dus laten we het dan een beetje positief eindigen. Dan wil ik eigenlijk nog één stelling hebben voordat we naar de Race News vragenronde gaan. En dat is namelijk de stelling: niet Max Verstappen, maar Lando Norris is de beste regenrijder van de grid.
Wow, wat ging die gozer tekeer. Nee, in dit soort condities is het ook van, weet je, Lando Norris had eigenlijk niks meer te verliezen. En die moet ook laten zien wat hij waard is. Dus in dit soort condities, dan wil je laten zien dat je, hoe noem je het? De nieuwe Senna, de nieuwe megastar bent in een gebakkie. Want dat is natuurlijk gewoon wat het is. En dat deed hij heel erg goed. Maar dat is ook, hoeveel risico neem je? Max hoeft het risico niet te nemen. Helemaal niet zelfs. En Alonso hoeft het risico ook niet meer te nemen. Want het was natuurlijk het einde van de race met een opdrogende baan. Het laat wel zien, als je dan geen fouten maakt, dat je van hele goede huis komt. Dat je gewoon sterk bent. Maar dat wist ik al van Lando Norris. Ik vond dat hij 2-3 jaar geleden had hij allang bij mij verdiend dat hij bij de toppers thuis hoort. Zet hem in een goede auto, kan hij wereldkampioen worden. Alleen dan komt hij niet in.
Maar ik ben het volledig met je eens dat heel veel hangt ook af van hoeveel risico neem je. En het was ook wel mooi om te zien dat Alonso zag je op een gegeven moment ook echt 5-6 seconden dichtrijden op Max. Terwijl als je bij Max de boordradio mee luistert, was ik echt van, Max, je bent de raceleider. Je hebt gewoon, 25 seconden voorsprong. Rustig aan, hou hem uit de muur. Niemand kan je inhalen. Let op je banden. Doe rustig aan, spaar je banden. Het werd iets droger en toen reed Max gewoon weer heel makkelijk weg bij de rest. Alleen ja, waarom zou je nog harder gaan? Kijk, Lando Norris, ja, zet hem in een fatsoenlijke auto en hij doet echt wel lekker mee. Weet je, dat het, ja, het is een beetje
zo'n ervaring.
Er was op een gegeven moment wel een beetje een interessante... Er was een interessant dingetje gaande op de baan. Op een gegeven moment was Lando Norris op een ronde gezet door Max Verstappen. Max Verstappen reed voor, erachter reed Lando Norris. Maar Lando Norris was steeds iets sneller en kwam best wel dicht in de buurt weer van Max Verstappen. Omdat natuurlijk Norris aan het pushen was en Max Verstappen niet. Dan had ik er op een gegeven moment een vraag. Krijgt Max Verstappen blauwe vlaggen als Lando Norris sneller zou zijn? Terwijl die wel op een ronde gezet is. Wat is dan het reglement?
Nee, volgens mij niet. Dat hebben we toen toch ook met Ocon gehad, die er voorbij ging toen met Max en toen ze elkaar aanraakten in Brazilië. Nee, nee, dan krijg je geen blauwe vlag voor.
Maar mogen ze dan racen? Want in theorie is Norris gewoon op een ronde gezet.
Ja, maar Norris mag gewoon racen. Norris mag er gewoon voor gaan. Absoluut.
Maar hij heeft wel een groot probleem waarschijnlijk als hij uiteindelijk Verstappen eraf zou tikken, want hij staat wel gewoon op een ronde achterstand.
Nou ja, dat deed Ocon in Brazilië, weet je nog? Dat, is, dat hebben we al toen meegemaakt.
En, ja, dat was te veel verdedigen volgens mij, toch? Toen wilde Verstappen hem inhalen, maar Ocon die verdedigde te veel volgens mij.
Nee, Ocon die viel aan.
Die was Max aan het aanvallen. Die was de leider van de race aan het aanvallen. Die had net zijn banden gewisseld en die wilde er voorbij. En Max had zoiets, ja, hoezo? Dat gaat niet gebeuren. Ik ben de leider in de wedstrijd. En toen raakten ze elkaar.
Ja, bij Red Bull zei het trouwens op de boordradio van laat Lando maar voorbij. Dat maakt zoiets van, waarom? Weet je, laat me gewoon lekker rijden. Ja, we hoeven geen risico te nemen. Lando is sneller in deze fase. En uiteindelijk is het niet gebeurd. En Lando zei aan de rand van, ik had het zo gaaf gevonden als ik Max gewoon voorbij was gegaan. Omdat ik gewoon wist hoe klote dat hij dat gevonden had als hij erbij werd ingehaald.
Toen zei hij ook nog waarschijnlijk de eerste blauwe vlag ooit in het leven van Max Verstappen. Zei hij ook nog als een grapje erbij.
Ja, nee, maar die kunnen het in elkaar Monaco vinden. Kan je niet inhalen. Was het op een gewoon circuit gebeurd, ja, dan had Lando het risico kunnen nemen. Maar in Monaco never, nooit niet.
Maar misschien, we hebben het nou toch over Lando Norris. En nou zie ik in mijn hoofd alweer het beeld van de tunnel en Leclerc in de kwalificatie, waar eigenlijk het weekend van Lando Norris ook compleet vergald werd. Ik bedoel, als we het hebben over teams die gewoon weer compleet door het ijs zakken, dan komen we ook weer bij Ferrari uit. Leclerc die hindert Norris in de kwalificatie echt vol op de racelijn. Als een slak gewoon te rijden. Krijgt 3 plaatsen gridstraf. Nou, plekje 6. Het is altijd moeilijk, denk ik, om als coureur zijnde altijd exact te weten waar iedereen is. Je moet vertrouwen op je engineer. Leclerc was ook niet blij met zijn engineer. Van vertel me dan wie er komt en wanneer het komt en wat het gat is. Maar het was wel typisch Ferrari. En dan zit je weer in de race en dan zit Sainz klem achter Ocon. Natuurlijk is Sainz misschien wel een half seconde per ronde sneller. En dan halen we hem zo vroeg naar binnen, terwijl iedereen doorrijdt. Wat wil je nou? Ja, maar goed, dan gaat Sainz zelf ook weer een keer in de fout. En dan, ja, uiteindelijk is het dan gewoon een hopeloos weekend gewoon weer. Het is gewoon echt zo hopeloos bij Ferrari. En je denkt gewoon van, wat? Ieder weekend, wat gaan ze nu weer doen? Plekje 6 en plekje 8. Ja, in het WK staan ze vierde. Voor het seizoen begon werden ze nog gezien als de mogelijke rivaal van Red Bull in het WK. 6 races gereden. Daar zijn bijna 150 punten achter. Ik weet het gewoon af en toe niet meer bij Ferrari. Ik denk gewoon echt letterlijk, als wij drieën daar gewoon een weekend aan de pitmuur gaan zitten, dat het resultaat in ieder geval niet slechter wordt.
Waarvan akte. Wil je er nog iets over kwijt, Tom? Of zal ik gewoon lekker doorgaan naar de vragen?
Hij zou zichzelf wel zitten als teambaas.
Ga lekker door, ja.
Wij gaan naar de Race News vragenronde. Want jij als fan kan je gewoon melden in mijn DM, in de DM van Ruud, van Tom. Je kan naar de website gaan of gewoon naar Race News Instagram. Stuur daar onze berichtje en dan nemen we de vragen mee. Ik ga nog heel even terug naar vorige week. Want toen ging het inderdaad over dat kwalificeren in Monaco een hel is. En wij vroegen eigenlijk aan mensen van, kom met jullie beste of slechtste ideeën voor die kwalificatie in Monaco. En dan kunnen we die even deze week bespreken. En ik wil er even eentje uitpakken. Die zegt namelijk, waarom doen we niet in Q3 een one-shot quali, waarbij elke auto 1 lap krijgt, dus een hot lap. En dan de Q2-uitslag is de volgorde van het rijden in Q3. Dus de coureur die het snelste is in Q2, mag als laatste zijn hot lap neerzetten in Q3. Want je zou zeggen, hoe later je op de baan vaak, hoe beter de omstandigheden van de baan, asfalttemperaturen. Dus dat was zijn idee. En zegt van ja, als je dan gewoon crasht in Q3, want je pusht te hard, ja, dan is het even de baan schoonmaken. Dan sta jij gewoon als tiende, maar dan heb je al die anderen, heb je er niet mee. Maar wat vinden jullie van dit idee?
Want als het tijdens de kwalificatie gaat regenen, dan heb je weer het nadeel. Dus dat werkt niet. Weet je, je moet toch wel tegelijkertijd met elkaar op de baan zijn. Want anders zijn de condities toch ook weer of een voordeel of een te groot nadeel. Dat kan alle kanten opschieten. Wij hebben het zelf gedaan. We noemen dat de shootout. Dus dan ging de top 5 bij ons, die mochten dan 1 ronde. Ja, jongens, het is saai as hell. Ja, ja. Het is gewoon geen spanning. Het is alleen voor de echte kenner als je er naar kijkt. Weet je dat? Maar dat was het dan ook. Ik vind die shootouts helemaal niks. Niet aan beginnen.
Eens. En als je naar Monaco kijkt, ik bedoel, die kwalificatie of bijna alle kwalies dit jaar zijn heel erg close geweest. En zit je die sectortijden te kijken en dan zie je paars en die heeft groen en die heeft de paarse mini-sector. En dan gaat het om een paar duizendste. En dat is veel leuker dat je in die laatste minuut op het puntje van je stoel zit van wie gaat hem pakken. Ze hebben dit soort
of
dingen.
Of een gele vlag, zoals we in Las Vegas hebben gehad. Weet je, dat Leclerc eraf schiet.
Miami denk
natuurlijk
ik.
Bij, ja, sorry, dat bedoel ik. Ik was Las Vegas, Amerika bedoel ik. Inderdaad, Miami. Maar wat dacht je van de Monaco's van de voorgaande jaren? Laatste 2 jaar natuurlijk. Dat je in die laatste run zit, paars, 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 bam, iemand crasht. Waarom? Doordat iedereen helemaal zo erin hangt. Straatcircuit is dit gewoon een standaard verhaaltje.
Wat vonden jullie van die kwalificatie van Formule 2? Ik weet even niet dat je uit je hoofd hoe je weet hoe dat werkt. Maar daar kwam ik dus dit weekend ook achter. Dat wist ik niet. Hebben jullie een idee?
Nee, ik weet alleen dat Victor Martens, de teambaas van Rocco, dat hij tweede stond.
Ja, nou, wat het dus is, je hebt zeg maar 2 groepen kwalificaties. Ja. Groep A en groep B.
A en groep B, dat is hetzelfde als in de karting. Klopt.
Ja, maar groep A zorgt ervoor dat als degene die het snelst of nou A of B is, die start dan op nummer 1 en iedereen rechts erachter. En klopt. De andere groep start op 2 en helemaal links erachter.
Dat is exact zoals het in de karting gebeurt. Dat is om te zorgen dat er geen verkeer is of te veel rode vlaggen of gele vlaggen, whatever you want. Dat is als er minder auto's op de baan zijn, is er minder kans dat je inderdaad verkeer tegenkomt en dus ook minder klappers. In de karting is het exact zo. Is ook met de heats, hè? Is gewoon 2 kwalificatieheats. Ja, maar ja, dat reizen met 100 man. En dan zijn het dus 3-4 verschillende heats. Dus daar wordt een mixje gedaan. Maar als je 50 man hebt, zijn het 2 rijen van 25. En de snelste rij, die staat op de polrij en de andere daarnaast. Dat klopt.
Ja. Jesse Krekelaar, die zegt, hoe kan een band herstellen terwijl je er meer rondes op rijdt? En dan denk ik dat hij het heeft over Max Verstappen vanaf ronde 40. Nadat Pirelli zei, dan moet je op de mediaband eigenlijk wel naar binnen. Kwam er in één keer een nieuw leven in de band van Verstappen.
Nee, dat is een band herstelt niet. Dus dat zeggen ze heel goed, want dat bestaat niet. Ja? Maar wat je wel kan doen, is hem door de temperatuur, door er net even wat minder stress in te doen. Hè, dat je even iets minder of een andere stijl gaat rijden. Dat er iets meer leven in terugkomt, noemen we dat. Maar een band kan niet herstellen. Ja, op het moment dat je de wear gebruikt hebt, dan wordt het natuurlijk alleen maar erger. Maar op het moment dat je heel erg aan het duwen bent geweest en de temperatuur komt net eventjes te hoog uit, of andersom, te laag uit, dan is het niet goed. Dus je moet precies in die window zitten van je bandentemperatuur.
Ja, Max was op een gegeven moment aan het klagen op de radio. Hij zei van, ja, dit hou ik niet meer vol in mijn banden. En dat was met name ook geloof links voor. En toen heeft hij een aantal ronden inderdaad wat rustiger gedaan. Het team zei van, het komt dadelijk wel terug, het komt dadelijk wel terug. En dat is denk ik ook het punt wat ze bedoelen, want het kwam ook gewoon terug. Zijn rondetijden die schoten even omhoog en vervolgens gingen ze weer de 1.16 in, 1.17 laag. En toen zei hij, ja, het is weer beter. En dat is dan op het moment dus wat jij beschrijft, zeg maar.
Ja, dat heeft dat je hem net eventjes ietsjes rustiger. Als wij, ik heb het afgelopen weekend gehad. Als ik 2 ronden heel erg aan het duwen ben om bij mijn concurrent te komen, weet ik dat ik die 2 ronden daarna gewoon serieus pijn moet lijden. En dan moet je dat gemiddelde maar uitzoeken. Dus je bent altijd aan het zoeken naar hoeveel pijn of hoeveel druk of hoeveel lood geef je op je band. En als je dat net even, als je te veel wil, weet je wel, dan heeft hij pijn. Dus je moet even zorgen dat die pijn weggaat en dat hij dan weer terugkomt. Dat is denk ik de goede uitleg.
Dat is mooi gezegd. Maar dat is ook wel gek toch dat je dan een Pirelli, die maakt van tevoren altijd zo'n mooi tabelletje. Hè? Dit zijn de beste strategieën. Als je start op softs, dan heb je dit. Start op medium is zus en start op hards. En dan staat er daar bij de mediums bij die banden. Ja, weet je kan er waarschijnlijk 30, 35 rondes mee rijden. En dan ga je de pitstop window
kunnen
stappen.
Ze
45 of zo, wat had hij nog gereden?
Kunnen ze niet zeggen. Onmogelijk. Het is onmogelijk om dat te zeggen. Want ten eerste is, je kent de setup niet van de auto. Je weet niet hoe heftig de coureur aan het duwen is met de banden. Want in het begin van de races rijden de coureurs, ik zeg iets heel raars, maar het is echt waar. zijn de coureurs niet aan het racen. Begin van de race zijn ze de banden aan het managen, kijken wat de concurrentie doet. Gaat Leclerc harder, gaat Max harder. Gaat Leclerc zachter, gaat Max weer wat zachter. Ze zijn aan het managen ten opzichte van de concurrentie wat er doet. Want als jij in het begin van de race de banden over de klif jaagt, dus net even wat te veel pijn doet, dan heb je die laatste 10 ronden heb je er heel veel last van. Denk aan Perez vorig jaar in Baku. Weet je, die denkt, ik rij op kop en kijk eens, ik rij weg van Verstappen. Dat klopt. Maar die laatste 20 ronden raakte hij meer kwijt dan hij gewonnen had in die eerste 10. Dus dat is wat je als coureur, je moet de banden een beetje voelen en een beetje begrijpen. Dus dat, Pirelli kan dat helemaal niet zeggen.
En het was nou zo extreem dat Verstappen die reed 1-19 aan de kop van het veld. En Perez had zijn stopje gemaakt na ronde 1. En die reed 1-16.
16.
Ja, dat is gewoon 2-3 seconden per ronde wat hij gewoon dichterbij reed. En uiteindelijk zie je dat Max het opvoert en dan ga je kijken, wat gebeurt er? Wat gebeurt er met Alonso? Oké. En uiteindelijk wordt steeds verder opgebouwd. Alleen, terugkomen op die grafiek is, ze zijn hartstikke mooi. Alleen Pirelli maakt ze denk ik al onderaan 10 jaar. En ze kloppen al 10 jaar totaal niet. En dat, ja, weet je, het is leuk. En dan zeggen ze, een 1-stopper en een 2-stopper en een 6-stopper. En uiteindelijk, het gaat altijd helemaal anders.
Altijd. Heel goed. Ja.
Carlijn Soppen, die heeft een vraag. Die zegt, ik zat het weekend de tweede vrije training te kijken en ik vroeg me af, hoe weten de marshals langs de baan wanneer ze met de blauwe vlaggen moeten zwaaien?
Die worden gewaarschuwd. Dat wordt helemaal via een heel systeem worden ze daarvoor gewaarschuwd. Dus er zitten altijd een aantal mensen die het heel goed in de gaten houden met allemaal computerberekeningen enzovoort. Dus daar heeft het mee te maken. Tevens ook. Ook kijken, want je ziet natuurlijk er eentje aankomen. Dus
en Monaco niet echt, hè? In Monaco zit ik zo strak.
Ja, maar kijk, wat je niet ziet, zie je niet. Maar wat je wel ziet, zie je wel. Dus het rechte stuk opkomen, ik bedoel, daar zie je natuurlijk wel iets gebeuren. Maar een blauwe vlag in Monaco, who cares? Weet je, het is hartstikke leuk dat je hem ziet. Maar volgens mij moet jij als coureur, als iemand anders veel sneller is dan jij, en vooral in de kwalificatie en natuurlijk de ruimte zoeken die je zoekt, moet je dat doen. Maar op het moment dat jij sneller onderrijdt, nou, gaat er niemand aan de kant hoor, echt niet.
Maar weet je, zegt het is een communicatiesysteem, maar die Mars hebben dus allemaal gewoon een oortje of zo. Waarin staat jongens nu zwaaien en dan die ding doen.
Ja.
Oké, nou ja, goed.
Ja, want diegene die ervoor die het heeft, hij is er nog niet voorbij, zeggen ze het al tegen de volgende.
Nou, helemaal prima. Jeroen, die zegt, wat nou als ze de chicaan na de tunnel weg zouden halen? Is er dan daar een nieuwe inhaalmogelijkheid?
Nee, want dan komen ze veel te hard aan op de linker voor het zwembad. Nee joh, dan krijg je de klappers, die worden ze... Nee, dat gaat te veel pijn doen. De snelheid moet er dan uit, want dat kan echt niet. Dat is te gevaarlijk.
Oké.
Ik zie het al
Ruud, jij mag ook wel wat zeggen, Ruud. Hey, dat is de volgende vraag voor jou. Misschien weet jij het. Dat zegt Tim Hermans. Die zegt, hoi, hoe kon het dat Piastri zijn DRS mocht gebruiken tijdens de regen?
Tijdens de regen?
Ja.
Maar dat zal niet zijn geweest op het moment dat het volle bak regende, want dan wordt DRS voor iedereen dichtgezet.
Ik moet zeggen, ik heb wel de melding gemist dat er staat DRS disabled. Ik weet niet of die officieel is opgezet. Want volgens mij viel de regen op start-finish wel mee. Dat was voornamelijk op een gegeven moment die eerste, tweede sector waar het echt regende dat het giet. Maar ja, ik denk dat op
het moment dat je die melding krijgt dat het echt een wet track is, dan wordt die DRS dichtgezet vanwege veiligheid. Dus waarschijnlijk is het net ervoor geweest of zo. Want je hebt een periodetje gehad dat sector 1 zeiknat was. En met name sector 3 was eigenlijk gewoon keurig droog. Hè? Dat was ook een moment zeg maar, waarop Alonso nog even wisselde. Alleen een paar ronden naar de rand. Toen was het overal zo nat dat het gewoon... Ja, het was gewoon een wet track. Dus waarschijnlijk is het dat moment geweest. Tijdens de regen mag je gewoon niet met DRS openrijden. En ook gewoon heel, heel logisch hoor. Want stel je dan wel op het knopje drukt... dat je dan, we hebben een paar helden gezien die bij het uitkomen van de tunnel al dachten dat ze van alles konden. Sainz was ook alweer zo eentje die in zijn voorvleugeltje kapot reed. Ja, als je dan denkt van ik ben zo gefrustreerd en ik duw het knopje van de DRS, dan eindig je denk ik met tweeën gewoon ergens in de haven, want dan gaat het echt niet goed. Dus nee, safety first.
Wij gaan even terugblikken op de voorspellingen van de Grand Prix van Monaco. Voorafgaand aan dit weekend bedroeg de voorsprong van Ruud Dimmers op Tom Coronel 17 punten. Ik ga het gewoon even allemaal doornemen. Wij hadden eerst in instantie voorspeld de pole position. Die heeft Tom goed voorspeld met Verstappen. Daar heeft hij 3 punten voor gekregen. Ruud, die had Leclerc, die stond er helemaal niet bij.
Niet saai. Jij had gewoon gekeken naar de historie.
Top 3 van de race had Tom voorspeld. Op nummer 1 Max Verstappen, 2 Leclerc en 3 Alonso. Voor dit podium krijg jij 15 punten. Ruud, jij had Verstappen, Leclerc, Perez. Hiervoor krijg jij 10 punten. En dan was de voorspellingsvraag van Ruud: op welke plek eindigt Nick de Vries? En de persoon die het dichtstbij zit krijgt de punten. Tom, jij had P10. Ruud, je had P13. Nou, dat betekent eigenlijk dat de punten naar Ruud gaan. Ruud. De nieuwe tussenstand. Tom, 18 punten gescoord. Ruud, 13 punten gescoord. Dus het is nu 90-102 in het voordeel voor Ruud Dimmers. Dus de voorsprong is...
Dat valt me nog heel erg mee. Ik had een Tom Cornelletje gedaan. Kijk, Tom zegt altijd tegen mij... Ja, maar je moet ook eens een keer even een beetje out of the box. Dus ik denk, oké, bam, nou, Leclerc.
Waarom had je geen Alconnetje gedaan dan? Want als jij een Alconnetje had gedaan, dan was hij er geweest.
Ja, voor plek 3. Nou, dat
is echt out of the box denken.
Ja, maar je ziet nu dat het voorspellen terugkomt net als bandenstrategie. Je ziet gewoon dat Ruud in het begin zijn voorspellingsstrategie over de cliff heeft gejaagd. Zeg maar net te veel heeft gepusht. En Tom is het aan het managen en die komt nu langzamerhand dichterbij. Tom, jij hebt dadelijk een voorspellingsvraag voor de Grand Prix van Spanje. Dus weet dat. Want we gaan ons nu heel even focussen op de Grand Prix van Spanje. De race waarin Max Verstappen naar geschiedenis schreef. Zijn eerste race voor Red Bull Racing won niet meteen. Hamilton en Rosberg die bochten 2-3 volgens mij van elkaar eraf donderden. Wat kunnen wij verwachten komend weekend in Spanje, denken jullie? En dat mag Verstappen zijn, dat mag Ocon zijn. Wie je eruit maar wil pikken.
Wil je nou de top 3 eten?
Wat kunnen we verwachten? We gaan nog niet voorspellen, maar gewoon even vooruitblikken. Jullie zijn allebei stil, maar jullie laten mij zweven.
We zijn er gewoon even stil van jou. Wat verwacht jij ervan, Joris? Want we hebben een hele mooie survey staan op de website. En er zijn ook wel eens mensen van, die Joris is een leuke gast, maar die mag ook af en toe ook wel zijn mening geven in de podcast. Dus bij deze Joris, wat kunnen Tom en ik verwachten dit weekend in Barcelona?
Ik vrees dat jullie niet te veel kunnen verwachten. Ik denk persoonlijk dat het een vrij saaie race gaat worden. Althans, je hebt gewoon Verstappen gaat er sowieso goed. De Red Bull is oppermachtig. Nou, we weten daarachter, the best things next is Aston Martin. Het is een circuit dat iedereen kent. Je zou die blind kunnen rijden. Dus er moeten wel echt hele gekke dingen gaan gebeuren. Wil dat een bizarre race worden? Volgens mij is het ook nog niet zo hectisch dat er meerdere coureurs of teams gaan komen met wisseling van motoronderdelen, waardoor de gridstraffen uitgedeeld gaan worden. Dus ik denk eigenlijk dat het een vrij simpele race gaat worden en misschien wel de saaiste van het seizoen.
Doe even jouw top 3.
Dat dachten ze van Monaco ook altijd. Formule 1 is nooit saai. Er gebeurt altijd wat.
Ja, doe even jouw top 3, meneer Mosterdijk. Dan noteren wij die ook eventjes.
Ik denk mijn top 3 is Verstappen op 1. Ik denk Alonso op 2, want die heeft nu de bite gevonden en die gaat ervoor. En ik denk Perez op 3.
Nou, draai die twee maar om, dan zit je goed.
Oké, nou, we weten al wat jij dadelijk gaat voorspellen. Maar komt er nog van jullie nog een serieus antwoord? Want jullie zijn de kenner en de coureur.
Ik hoop dat Mercedes... Kijk, Barcelona is wel zo'n typisch circuit waar altijd heel veel getest is geweest. Waar ze heel veel data hebben. Waar ze nog wel eens wat slimme dingetjes kunnen doen. Als we heel goed ook eventjes helemaal teruggaan naar de allereerste testdag van het nieuwe reglement. Toen stond Mercedes daar ook met een normale sidepod. Dus ja, ik kijk naar Mercedes aankomend weekend.
Dit dus eigenlijk zeg je
is
Mercedes...
zo'n circuit dat er goed moet uitzien. Ziet er niet goed uit. Hebben ze leuk geprobeerd.
Dus eigenlijk zeg je, Mercedes is anderhalf jaar terug in de tijd gegaan.
Ja, dat klopt. Dat zeg ik heel goed.
Nou, kijk, als je gewoon kijkt naar de krachtsverhoudingen, dan is het een baan die Red Bull gewoon echt super moet liggen. Zijn heel goed in de medium speed corners. Er zitten veel rechte stukken in waar ze overheen vliegen. Er zit pijnige liggen in een langzaam stukje. En kijk, Ferrari is goed in die langzame krappe bochtjes, zag je Monaco ook. De tractie is goed van de Ferrari. Zeker over een paar rondjes, niet over de hele race, want dan gaan de banden er weer aan. Dus ja, het moet gewoon een Red Bull 1-2 zijn. En ja, dan zal Verstappen zegen nummer 40 binnenhalen en zegen nummer 99 voor Red Bull. En ik denk dat erachter het niet Alonso wordt, maar het wordt gewoon een Mercedes.
Ja, jongens, we zijn al toch al aan het voorspellen. Ik pak gewoon even... Ruud, even kijken. Verstappen, Perez, Alonso. Barcelona. Verstappen, Perez, Alonso, top 3.
Nee, dus zet daar maar Russell neer. Kijk, Barcelona is een circuit die mega banden vreet. En Mercedes is zo'n auto waarvan ik verwacht dat die wat minder banden eet. Ferrari gaat daar serieus pijn lijden. Dus, want dat is echt een bandenvreter auto. Dus dat is de reden waarom ik de Mercedes ook op P3 zet. Ja, 1 Max, 2 Perez, 3 Russell.
En wat doe jij, Ruud? Even de top 3 alvast. Dan ga ik dan weer door met hetgeen wat ik wilde doen.
Dat is toch wel mooi, hè? Dan zegt hij tegen jou van, ah, ja, als je ze omdraait... He, dus Alonso op 3, Perez op 2 en Max op 1, dan heb je het helemaal goed. En nou zeg ik Mercedes en dan gaat Coronel mee.
Nee. Ja, maar ik zit aan bandenslijtage te denken. Ja.
Dat is toch het keutertje intrekken dit, hè?
Ja, inderdaad. Dat ben ik niet gewend van Tom. Maar goed, Max, Perez, Hamilton. En de pole van Max.
Per Hamilton. Verstappen. Wie pakt pole voor jou, Tom?
Max.
Verstappen. Denk alvast even na over je voorspellingsvraag, Tom, want die mag je zo in gaan vullen. Maar jullie dachten, ik ben er vergeten, maar nee, het triviant vraagje van de week is er namelijk weer.
Oh,
spits uw oren. Max Verstappen heeft nu 9 races gewonnen, waarvan de circuits allemaal iets met elkaar gemeen hebben. Monaco was dat, maar ook Australië, Mexico, België en Nederland. Wat hebben deze circuits met elkaar gemeen, waar Max Verstappen er dus 9 van op rij gewonnen heeft?
Ik weet het. Ze hebben linkerbochten en rechterbochten.
Dat is correct en tevens juist, maar niet het feitje wat ik zoek.
Je hebt 9 circuits gewonnen, waaronder Monaco, Mexico,
Australië, Mexico, België, Nederland. Ja.
Mantvoort.
Die hebben allemaal iets... Die hebben allemaal iets met elkaar gemeen.
De A?
Mag jij me vertellen? Het is niet Mexico, hè? Het is Mexico. Zal ik jullie maar uit jullie lijden verlossen?
Ja, kom maar.
Het zijn allemaal circuits die met de klok meegaan.
Ja, maar de meeste gaan met de klok mee. Er gaan heel weinig met de klok tegen. Brazilië, weet je, er zijn er niet zo heel veel.
Ja, maar dus? Dat had je dus makkelijk kunnen weten.
Jazeker.
En sterker nog, de komende 8 races...
Dat is echt te makkelijk.
De komende 8 races tot aan Monza zijn ook allemaal met de klok mee. Hey, ik merk
daarom
jullie...
zeg ik het. Ze zijn bijna allemaal met de klok mee.
Jullie zijn niet onder de indruk van dit feitje.
Nee, echt niet.
Nou
echt
goed, ik zie in ieder geval wel, dat is mooi, de bookmakers wel. Want die hebben het wel gewoon meegenomen. Die luisteren wel gewoon in deze podcast. Want wederom is Max Verstappen de grote favoriet voor de Grand Prix van Spanje. Met een quotering van 1,40. Perez staat er wel gewoon achter. Gevolgd door Fernando Alonso, Hamilton en George Russell. Zelf inzetten op de Formule 1 doe je bij Unibet. Bekijk het meest uitgebreide Formule 1-aanbod met de hoogste odds op unibet.nl. Want een beetje speler speelt bij Unibet. Ben je 24 jaar of ouder, dan krijg je als nieuwe klant €40 aan freebets bij €10 inzet. Ga naar racingnews365.nl en klik op de tab Wedden op Formule 1 om je aan te melden. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. Wij gaan heel even naar het Viaplay tijdschema, terwijl Tom zich al mentaal mag voorbereiden op een virtueel rondje in Barcelona. De eerste vrije training vrijdag 2 juni om 2:30 tot 2:30, gevolgd door de tweede vrije training tussen 5 en 6. Zaterdag derde vrije training 1:30, 2:30. Kwalificeren doen we tussen 4 en 5. En eigenlijk net als afgelopen zondag in Monaco begint de race om 3 uur en die zal ongeveer tot een uurtje of 5 duren. Tom, kun jij ons meenemen, virtueel rondje Spanje?
Ik zit in de studio in Spanje, dus dit is er lekker bij.
We zijn er ook, achter de schermen.
De shakedown, hè? De shakedown.
Shakedown, vrijdag 8:30, Viaplay. Check.
Die bedoel ik. Virtueel rondje Barcelona. 3 weken geleden nog een testdag gehad. Brede baan. Altijd als ik in Barcelona aankom, dan heb ik altijd het idee dat mensen het heel normaal vinden dat daar heel veel getest wordt. Zelfs de Formule 1 testdagen is er eigenlijk gewoon bijna niemand, want het is gewoon de normaalste zaak van de wereld. Oké, rechte stuk komen we op. Breed, heel lang, hoog in de toeren, laat remmen. 120 meter aan de linkerkant. Ik heb daar altijd een witte streepje zitten. Heel hard aanremmen, heel klein beetje licht hobbelig. Vroeg erin, zachtjes over het curbstoontje heen gaan we naar rechts. Dan gaan we naar links, gaan we het gas opbouwen. Gaat heel licht omhoog. Hele lichte onderstuur die er altijd komt. En dan moet je hem omswingen naar die rechter die vol gas rechtsaf is. Wat een mega bandenvreter is voor linksvoor. Kom je wat vroeger aan de buitenkant, kun je ietsjes over het groen heen aan de buitenkant. En dan komen we op een heel kort rechtstukje wat heel flauw omhoog loopt. Dat is het bekende stukje waar we Rosberg en Hamilton zagen crashen bij het aanremmen voor de rechter. De rechter loopt iets omhoog. Dat, ja, je kan daar een dubbele apex doen of een heel vroeg apex aan de binnenkant en dan naar buiten. Het momentum laten pakken, loopt omhoog. Dan vlakt hij hem af, gaan we weer terug naar beneden en dan krijgen we de hairpin. De hairpin linksaf, linksaf. Die, ja, waar je heel makkelijk kan verremmen. Vaak linksvoor zie je dat eventjes. Gaan we linksaf naar beneden. Gaan we nog verder naar beneden, naar beneden, naar beneden. Dan krijgen we een hele rare knik. Die precies waar de knik zit van de bocht. Dus waar die linksaf gaat, daar begint hij omhoog te gaan. Dus bij het aanremmen voel je nog een hele lichte compressie. En in één keer het lijkt net of hij zo omhoog stuitert. Gaan we linksaf, gaan we omhoog. Altijd benden aan de buitenkant daar over die curbstones heen. Met grind en ellende. Gaan we omhoog, gaan we heel stijl omhoog zelfs. En dan krijgen we de rechter, een hele snelle rechter, waarvan je de exit, die afvlakt. Dus die zie je helemaal niet. En hoppatee, en vaak altijd eventjes een heel klein twistie overstuurtje. Lang recht stuk naar achteren toe. Heel hard aanremmen. Goed moment om uit te remmen. Daar zou je heel mooi kunnen kruisen. Heel hard aanremmen. Ik gebruik altijd het bruggetje daar. Heel hard aanremmen. Linksaf over de curb. Momenten meepakken. Niet te ver naar buiten gaan. Want de volgende is naar rechts. Is een dubbele rechts. Dubbele apex naar rechts. Vlakt hij hem heel klein beetje af over de curb. Zoals naar beneden. En dan krijgen we de rechter. En dan de hele snelle rechter. Het rechte stuk op. En dat is waarom de bandenvreter is. De bocht het rechte stuk op. Bocht 3. En de bocht die omhoog gaat. Dus tire wear is serieus belangrijk.
Op het stom van Catalunya. Daarop aansluitend. Er is toch die laatste chicane toch weggehaald. Nu ook voor de Formule 1 in bij Spanje. Ja. Precies. Ja,
daarom ik hem ook niet.
Nee, ik was even dubbel check.
De ene laatste, daar waar je dus over die curb naar buiten komt. Daar gaan we dan rechts naar beneden. En dan krijg je nog eventjes die hele langzame chicane. En dan kan je vol gas het rechte stuk opbouwen. Maar wat ze nu doen is naar rechts. En nog veel harder naar rechts. Dus die het rechte stuk op, die linker voorband, dat is een serieuze bandenvreter.
Dat is alleen nog maar meer in het voordeel van Red Bull. Dus, maar jongens, we hebben wel een van de belangrijkste nieuwtjes nog niet behandeld. Het is nog niet officieel, maar dat weet je al wie de nieuwe titelsponsor wordt van Haas volgend seizoen, Tom?
Nee, ik zou het niet weten. Heel interessant dit.
Alfa Romeo.
Huh?
Ja.
Oh.
Want je hebt natuurlijk te maken, kijk, je hebt het team van Sauber, dat heet nou Alfa Romeo, alleen dat wordt natuurlijk wordt Audi. Ja, dat wordt Audi. En nou ziet het eruit dat het contract, hè, dat loopt sowieso af aan het einde van dit seizoen tussen Alfa Romeo en Sauber. En dat Alfa Romeo Haas, dat je dus, of het dan Alfa Romeo Haas gaat worden of Haas Alfa Romeo, dat weet ik nog niet, maar dat... dit wordt zeer binnenkort, als het goed is, bekendgemaakt. En je kunt lezen op Racingnews. Komt van onze journalist, Dieter Renken, komt dat af. Ja. Dus,
die heeft dat vaker, heeft hij van die mooie nieuwe dingetjes die altijd waar zijn. Heel goed.
Ja, Tom, ik wil van jou nog even weten, wat wordt jouw voorspellingsvraag voor de Grand Prix van Spanje?
Hoeveel auto's gaan er niet de eerste ronde doorkomen in Barcelona? Er wordt te weinig gecrashed. Er wordt te weinig risico genomen. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus hoeveel auto's, Ruud, gaan er niet over start-finish komen bij de eerste ronde voor vleugelhalende pitstraat? Die tellen ook.
Oké, dus niet per se uitvallers, maar ook gewoon mensen die een pit moeten maken of uitvallen.
Ja. Ja.
Oké.
Dan hebben we 1 iemand die een pitstopje moet maken of de eerste ronde niet haalt.
1 auto. Nou ja,
ik hoop ook op meer,
ik
Tom.
Zeg maar, ik zeg 2 en meer.
Het is zo, 2 prima, want 2, dan heb je, als het dan meer dan 2 is, dan heb je al gewonnen. Ja,
ja, goed zo.
Ja,
zo.
Maar start technisch
gezien. Het is altijd een bende in die eerste bocht. En dan de hairpin. En het is altijd een bende. Ik verwacht eindelijk een beetje bende. Ja.
Ja, maar dat bedoel ik. Je hebt het er ook over. Eindelijk.
Ja.
Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig zo berekenend rijdt, zeg maar, in die openingsrondjes. Ja, los van even in Australië, waarbij alle rode vlaggen toen 1 grote chaos hebben gezien. Het gaat er allemaal netjes naartoe. Het is bijna van, meneer, gaat u maar voor.
Ja, maar dat Australië was echt een shootout. Dat was gewoon, jongens, we hebben nog 2-3 ronden te gaan. Degene die nieuw kop is, heeft hem gewonnen. Doe maar,
Het was bijna net als een Indy 500.
Echt.
Man.
De laatste ronde geteld.
Gisteren toch bij die Indy 500 toch ook, hè? In het begin dan is het allemaal nog braaf. Dan heb je even een keer 1 caution. Dan heb je een keer 4K die hem in de pit spint. Maar de laatste 20, 25 ronden, dat was toch gewoon
één. Wat gingen die gasten heen en weer op het rechte stuk, joh? Bij de Formule 1 mag je maar één keer van richting veranderen.
Ja, meestal wel. Maar goed, we hebben Max natuurlijk ook zien doen in Abu Dhabi. Toen met Lewis, ja. Links, rechts, links. Ja, ja, maar die slipstream is zo krachtig daar. Ja, nee, dat hoort erbij. Je wil die slipstream breken. En ik vond het wel heel sneu voor Marcus Ericsson. Dat normaal gesproken doen ze dus... voor de mensen die het niet gezien hebben... je had zoveel rode vlaggen, tot zoveel gezeik. Op het laatste was nog 2 rondjes te gaan. Op een oval. Nou, normaal gesproken warmen ze die banden al 2, 3 ronden... soms nog wel langer op voordat ze een keer green, green, green geven. Alleen, het zijn Amerikanen. En die hadden een beetje zoiets als Abu Dhabi. Wij gaan het de meest prestigieuze race ter wereld... niet achter een safety car eindigen. Dus inderdaad, 2 rondjes. 1 rondje safety car, of pace car heette dan daar. En 1 rondje gaan. Nou, en voor degene die dan voorop ligt in dat rondje, dan ben je gewoon de sitting duck. Dus je zag dat die Ericsson alles eruit haalde om hem achter hem te houden. En uiteindelijk, uiteindelijk reed ze nog bijna de pitstraat in met tweeën. Oh ja, ik vond het geweldig. Ik vond het voor Ericsson een beetje sneu. Maar ja, weet je, die was ook gewoon echt ziek ervan. Die zei, dit doet me nooit zo. Dus het was gewoon echt een Indy 500 met een heel verhaal weer erachter. En nou, van Nederland was het leuk dat Rinus meedeed. Dat hij heel leuk meedeed in het begin. Alleen jammer heel dat goed. Hij toch echt een hele grote fout maakte. Hij vergooide gewoon echt alles voor zichzelf. En dat is al de tweede keer dat je in de Indy 500 spint. CQ crasht in de pitstraat. Ja, hopelijk komt dat met de jaren komt er dat nog dat extra beetje talent en rust erbij. Want hij had bijna die pole ook te pakken. Hè. Gewoon de tweede Nederlander die gewoon misschien de Indy 500 had kunnen winnen. Maar goed, had. Het talent is er.
Wat niet is, kan nog komen. En ik kan jullie vertellen, volgende week komt er weer gewoon een nieuwe podcast. Die we dan waarschijnlijk bij Tom thuis of bij Viaplay op gaan nemen. Want wij gaan achter de schermen even meekijken bij jou komende zondag. In ieder geval jongens, bedankt voor het luisteren en kijken naar deze podcast. Op welke manier je nou ook kijkt of luistert. Een review achterlaten, je abonneren, ons volgen of sterren geven. Zouden wij in ieder geval heel tof vinden. Want dan weten we voor wie we het doen. Tom bedankt, Ru bedankt voor jullie expertise. En ik zou zeggen, volgende week zijn we gewoon weer terug. Want dan gaan we terugblikken op de Grand Prix van Spanje.
Toppers.
Doei doei.
Doei doei.